Welkom bij de nieuwe podcast. Nou ja, nieuw seizoen eigenlijk. We zijn nieuw seizoen gestart. Gehackt, wat moeten we nu doen? Andere naam, welbekende gezichten, één nieuwe gast. Frank, welkom weer.
Dankjewel.
Leuk dat jij er ook weer bij bent bij deze afleveringen.
Ja, zeker, zeker.
We zijn de AI Ik Word Vervangen podcast hebben we gestopt. Of hebben we gestopt, vooralsnog in ieder geval. Seizoen afgerond, nieuw seizoen.
Wellicht komen er nog nieuwe inzichten, maar dat zien we dan.
Ja, precies. We gaan nu door met de gehackt. Wat moeten we nu doen? Gericht op security. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt, denk ik, in AI. Wat zijn jouw verwachtingen?
Ja, ook voor mij een nieuwe wereld. Hè. Ik ken het niet goed. Er speelt veel op dit moment. Er gebeurt veel. Ook binnen onze eigen organisatie. Voor mij als marketingmanager is het een belangrijk topic. Dus ik ben erg nieuwsgierig wat er op ons af gaat komen.
Wellicht kan je dan juist nieuwe inzichten opdoen binnen je organisatie ook. Want vandaag aan tafel onze security officer vanuit Unica Groep.
Gijs. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heren.
Fijn dat je er aan wil aanschuiven vandaag bij dit boeiende onderwerp, denk ik.
Ja, zeker. Dankjewel.
Is jouw cup of tea?
Dat is het. Dat houdt mij dagelijks bezig.
Dat geloof ik zeer graag. Ik ben benieuwd, hoe ben je hierin gerold?
Hoe zijn we erin gerold? Dat is alweer een aantal jaren geleden. Ik werkte zelf onder andere bij ICT Solutions als ICT, account manager, technisch aangelegd. En zag dat security wel een belangrijk onderwerp ging worden. En dacht een aantal jaren terug, daar moeten we als dienstverlener ons voordeel mee pakken. En we moeten een afdeling gaan oprichten die zich enkel bezighoudt met security.
Ja, en toen ben je naar Unica Groep gegaan.
Ja, uiteindelijk inderdaad, dat klopt. We hebben bij de ICT Solutions samen met wat collega's een security operating center neergezet. Oftewel zeg maar een alarmcentrale voor security meldingen. Daar dienstverlening omheen ontwikkeld. Dat ga je dan ondertussen ook inrichten bij je eigen moeder. Want ja, dat is daar is het ook voor van belang. En uiteindelijk via omwegen en kennissen kom je dan toch bij de groep zelf terecht.
En de groep is natuurlijk wel wat, nou ja, qua schaalgrootte wel een stukje anders dan denk ik ICT Solutions.
Ja.
Want hoeveel mensen werken hier?
Ja, de groep is ondertussen best uitgebreid. De groep groeit organisch en doet acquisities van nieuwe bedrijven. Dus ik denk dat wij ver boven de 4000 medewerkers op dit moment zitten.
Ja, dat is natuurlijk wel een serieus, ook een serieus target, denk ik, voor hackers.
Het is een aanzienlijke IT-omgeving, dus daar zitten veel componenten in. Met veel bedrijven binnen de Unica Groep heb je een brede klantenkring. Een van de bekenderen is misschien wel de defensieorganisatie. En daarmee zou je theoretisch ook wel een target kunnen worden.
Ja.
Ja.
Hey, ja. Ja, nu heb ik jouw LinkedIn-profiel even bekeken, Gijs. En nu zie ik eigenlijk dat jij techniek met bedrijfskunde combineert. Hè? Dat, tenminste, zo beschrijf je het zelf op jouw profiel. Wat betekent in de praktijk? En heb je daar echt voordeel van in jouw functie?
Ik denk dat de meeste IT'ers, ik ga er even vanuit dat een groot deel van onze luisteraars zijn, zien dat techniek een onmisbaar onderdeel is van ons vakgebied. In security zijn toch ook wel veel technische maatregelen, ook beleid. Maar beleid volgt eigenlijk altijd met maatregelen. En die maatregelen zijn inderdaad technisch van aard. Dus ik denk dat mij dat ons dat helpt om snelheid te krijgen, om tractie te krijgen. En ook letterlijk de maatregelen in te voeren. Want dat vind ik met security altijd wel een ingewikkelde om te zien. Er wordt veel beleid bedacht, beleid beschreven. En daar hebben we zelfs normenkaders voor. En de vaktermen ISO 27001, informatiebeveiliging. Maar uiteindelijk is het pas zo krachtig als de maatregelen ook echt zijn ingevoerd. En ook echt effect hebben. En daar hebben we uiteindelijk toch wel techniek voor nodig.
Ja, en dan de bedrijfskundige kant. Dat is eigenlijk de andere kant van jouw profiel zoals je beschrijft.
Ja, heel goed. Heel goed. Ja, als je naar het bedrijfskundige gedeelte kijkt, IT is enorm ondersteunend aan de bedrijfsprocessen. En security is daarmee eigenlijk ook ondersteunend aan de bedrijfsprocessen en moet daar niet in remmend zijn. En nu gaan er bij heel veel mensen de oorbollen draaien, want dat is de meest ingewikkelde uitdaging in ons vakgebied. Hoe krijgen we nou het werkbaar voor iedereen, veilig voor iedereen en houden we iedereen tevreden? Het liefst zijn we niet van de afdeling NAS. Die kwam ik laatst tegen ergens op een posting. No as a service. Nee, dat niet. Dus we willen graag meedenken hoe kun je zo goed mogelijk de business ondersteunen. Maar ook daar zijn af en toe wel die bekende weegschaal van vroeger. Hè. Dus een veiligheid en gebruiksgemak. Dat, dat is een balans die ben je continu aan het afwegen. En daar hoort ook bedrijfskunde bij. Ja,
ja, ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat binnen zo'n grote organisatie ook niet altijd dat je overal even populair bent. Misschien soms zelfs als boeman gezien wordt. Hè. Is dat ook iets wat je zelf ervaart?
Nou moet ik die natuurlijk een beetje tactisch beantwoorden. We zijn een grote organisatie, zeiden we net. En daarin zie je dat we eigenlijk wel een soort afspiegeling van de samenleving werkt bij ons. Van alle soorten, maten aan medewerkers, die werken bij Unica. Dat betekent dat we op verschillende vakgebieden zitten, verschillende functies. En iedereen ervaart security op een andere manier. En ervaart ook iets belemmerend of niet belemmerend of juist ondersteunend. Dus voor iedereen goed doen is lastig. Dat is wel continu de uitdaging. Maar ja, er zal ook vast eens een keer iemand tussen zitten die het wat overbodig vindt. Of het lastig vindt. Ja.
Ja, je hebt nu het podium. Hè? Wat is het grootste misverstand wat je direct even de wereld uit wilt helpen?
Dat vind ik zelf een leuke. Die haal ik wel eens vaker aan. We voeren nog wel eens wat verbeterslagen door. Hè? Dus maatregelen die soms impact kunnen hebben. En er wordt nog wel eens een verkeerde link gelegd. Een hele tijd geleden belde iemand dat ergens de poort niet meer open ging. Dat zal allemaal wel komen door jullie security. Maar de motor was gewoon doorgebrand van de slagboom. Ja.
Hoor je dat dan ook alweer of zeggen ze dat dan weer niet?
Via een omweg kwam ik dat wel,
ja,
kreeg ik dat wel weer mee.
Ja, inderdaad. Dat al wel, ja.
We gaan inhoud in, Gijs.
Altijd goed.
Want we hebben natuurlijk bij Unica, het werd al gezegd, veel met security te maken. En ook als medewerkers, als collega's, worden we vaak op de proef gesteld. Hè? We krijgen regelmatig een soort van test phishing mail voor onze voeten geschoven. Onverwachts altijd en worden getest of we hier intuin of niet. Wat is dit en waarom gebeurt dit?
Volgens mij, Frank, doel je op security awareness. Hè? Mooie overkoepelende term. Veel mensen herkennen dat het snelst uit de phishing simulatie. Dat is denk ik ook wel de meest bekende die uitgevoerd wordt. Waarbij er dus een onwaarschijnlijk echte mail verstuurd wordt door de security afdeling of door de IT afdeling. Om te kijken of je hem herkent als zijnde hij is echt of malafide. De bedoeling is dat je hem als malafide herkent en rapporteert. Wat ook heel belangrijk is. Zodat je jezelf traint, maar ook bijvoorbeeld spamfilters kunt trainen. Dat is een belangrijke inderdaad. Is ook wel eentje wat enorm lastig wordt op dit moment. Jullie hadden het net al over, jullie vorige podcastserie ging over AI. Ja, AI wordt natuurlijk op twee manieren ingezet. Voor the good and the bad. En wij gebruiken het voor the good om dingen te, bijvoorbeeld een phishing mail te maken. Of om onze collega's te informeren. Maar de bad gebruikt hem natuurlijk ook om phishing mails te fabriceren. En daarmee worden ze ook steeds moeilijker te herkennen. Dus kijken we naar security awareness, dan zie je daar de laatste jaren wel wat verschuiving in. Het is niet alleen maar phishing e-mail meer. Het wordt steeds breder ingezet. Als we daar voor onszelf bijvoorbeeld kijken, zie je dat je zoveel mogelijk je publiek probeert te pakken, te benaderen. En dat kan zijn een narrowcasting scherm. Dat kunnen de driehoekpapiertjes op een tafel zijn. Dat kan de lockscreen van je computer zijn. Als we naar ons eigen vakgebied kijken, zijn daar de toolboxen heel erg in. Dat is voor ons ook een methode om ons publiek te bereiken. Dus we hebben verschillende manieren om dat te doen. Eentje wat ik er wel erg bij wil vertellen, is dat doordat het zo moeilijk wordt door AI, en mensen het ook steeds lastiger kunnen herkennen, moet je mij inziens je tactiek wat gaan aanpassen. Want we kunnen niet heel erg zeggen, je hebt je voorbeeld A en daar kun je het aan herkennen. Volgende keer is voorbeeld A niet meer relevant.
Veranderde snel, ja precies.
Precies. En er is eigenlijk wel één constante waar heel erg op geduwd wordt. En dat is de nieuwsgierigheid van de mens. Iedereen herkent vanuit huis dat PostNL pakketje, die e-mail. Je hebt eigenlijk niks besteld, zeg maar. Maar toch nieuwsgierig van.
Wat zit erin?
Ja, of wat is er? Wordt er toch nog iets verstuurd naar mij? En zo zien we dat aan onze kant ook in de zakelijke e-mails voorbij komen. Dus onze security awareness campagne focust zich steeds meer op bedwingde nieuwsgierigheid. Is dit wel echt voor jou? Is het niet voor jou? Misschien moet je dan beter toch maar niet klikken. En als het er echt voor jou is, komt er misschien nog wel een tweede mail achteraan. Of een telefoontje of een sms. Maar die nieuwsgierigheid bedwingen is, dat wordt van ons uit een beetje de nieuwe richting.
Prio 1, zeg maar.
Ja, precies.
Kunnen de meeste mensen hun nieuwsgierigheid een beetje bedwingen?
Dat is ook heel verschillend aan de type onderwerpen. We hebben eens een keer een onderwerp gebruikt, dat heette de salarisgegevens van de afdeling. En toen was het wat lastiger om de nieuwsgierigheid te bedwingen. Het was ook een hele gemene, vond ik. Maar
Die was wel interessant, zeg maar, voor de meeste.
Die was voor veel mensen interessant. Ja, okay, ja. Laten we zeggen dat we een kleine trendbreuk hadden.
Ja, oké. Okay.
Maar als je iets qua cijfers over zou kunnen zeggen, Gijs, is het de helft die daarin tuint of is het slechts een klein deel? Is dat,
nee, gelukkig veel minder. Veel minder. Nee, we hebben het over procenten. Maar wat we net al zeiden, bij een organisatie met 4000 plus is procenten, hebben we toch al gauw over 100 tot 200 mensen. Dus dat, de aantallen liggen er dan uiteindelijk in netto weer niet om.
Nou, dat is een mooi bruggetje van hoe staan we dan ervoor, denk je? Hè? Als je naar binnen Unica groep kijkt, of hoe staan we? Hoe staan we ervoor?
Hoe staan we ervoor? Nou ja, goed, iedereen in mijn vakgebied zou zeggen, we doen het als beste jongetje van de klas. Ik weet niet of wij dat zijn. Ik zou het graag hopen. Ik denk dat we... laat ik even een stap terugnemen. Wat wij doen is heel scherp kijken naar onze eigen incidenten. Dus wat overkomt ons? En we passen onze security awareness content wel heel scherp aan naar wat ons overkomt. Want dat is ook letterlijk waar we dan op dat moment risico's lopen en wat we zien. En ik denk dat wij daar goed in bezig zijn door die match te maken met wat overkomt ons nou echt. En daar gaan we onze medewerkers op trainen. En als ik daar dan nog even de doorstap mag maken. In ons vakgebied al veel podcasts waarschijnlijk over geweest, is de NIS 2. In Nederland wordt dat de cyberbeveiligingswet. En daar staat heel duidelijk in dat je je keten van leveranciers in kaart moet brengen. En zorgen dat ook je keten veilig is. Want een ketenpartner zou maar zo heel veel impact op je eigen bedrijf kunnen hebben. En waar wij toch wel echt wel last van hebben. En ook veel in de markt wel zien. Ook bij vergelijkbare bedrijven zoals Unica. Is dat we veel zaken doen met kleine organisaties. ZZP'ers. MKB-bedrijven. Die hebben minder budget voor security, die hebben minder aandacht voor. Die zijn echt met hun bedrijf proces bezig, met hun waar ze geld mee verdienen. En daar gaat het dan ook sneller mis. En die mensen worden vaak dan slachtoffer van een hack. En dat e-mailadres wordt dan gebruikt om phishing mee te versturen. Ja, en die is lastig tegen te houden, want een minuut daarvoor was dat bedrijf nog veilig en was dat domein nog geaccepteerd. En onze collega's kennen die contactpersoon vaak ook. Want het adresboek van die persoon wordt dan even misbruikt om rond te mailen. Dus je krijgt een mail die door het spamfilter heen komt, omdat die op dat moment nog gewoon valide is.
En vertrouwd, ja.
En vertrouwd. En een contactpersoon die ook nog eens bekend en vertrouwd is. Ja, dan gaat de clickrate, zeg maar, wel vrij snel omhoog. En dat is, die zijn heel moeilijk. En dan kom ik toch weer terug op die nieuwsgierigheid. Want waarom stuurt die leverancier een nieuwe factuur of de nieuwe tarieven of... Waarom moet ik met spoed iets voor hem doen, zeg maar? Ja, het blijft uitdagend. Maar kijken we naar wat ons overkomt en waar uitdaging ook in de markt zie, is het toch wel op die manier het vertrouwen misbruiken van bestaande relaties.
Heb je dan het idee dat de weerstand afneemt en dat om je doet het nu een aantal jaar en dat mensen het belang steeds meer hiervan inzien en dat die bewustwording groeit, oftewel die awareness?
Het wisselt. Ik denk dat mensen die het overkomt, ineens de bewustwording maal 10 gaat. En mensen die nog weinig is overkomen, soms moet je gewoon één keer je hoofd gestoten hebben. Dus dat is heel wisselend. Dat is heel wisselend. Ik denk over het algemeen gezien, zien we onze collega's daar echt een stapje bij doen. We zijn uiteindelijk zelf ook een technisch dienstverlener, dus we installeren ook veel technische apparatuur. Veel mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor het feit, ik lever daar een technisch apparaat af. Ja, dan wil ik ook dat die veilig is. Dus dat is alweer een bruggetje naar een volgende wetgeving, de CRA, de Cyber Resilience Act, die eraan komt, waarbij digitale apparatuur die geleverd wordt ook veilig afgeleverd moet zijn en ook voorzien moet zijn van ondersteuning. Dus het haakt, je hoort al, het haakt allemaal op elkaar in. Dus ik merk daar wel de stijging aan onze kant, dat onze collega's zien. Oké, wij hebben daar zelf ook een... wij spelen ook in dat spel mee, wij moeten daar ook mee. En dat is richting de klant, maar dat is ook intern. Dat zie je ook daar.
Ja, mooi stappetje ook even naar CEO-fraude. Dat heb je natuurlijk ook. Hebben we daar ook hiermee te maken?
En dat is denk ik, om even terug te komen naar je vraag, ook van Frank, over AI en over wat zie je dan? AI wordt hier ook voor de bad gebruikt. In dit geval wordt AI ook vaak ingezet om CEO-fraude uit te voeren. Ik moet zeggen dat de traditionele CEO-fraude in e-mail... Dat wordt echt wel herkend. We hebben CEO's hebben vaak ook directiesecretaresses, die zijn daar ook echt wel in getraind. Die doen ook specifiek trainen op functieprofiel, zeg maar. Die krijgen daar ook aparte content voor. Die e-mails worden echt wel herkend. Je past ook je procedures aan. Dus er kan echt niemand meer vanaf zijn telefoon nog een factuur overmaken. Ja, dat hoort allemaal bij een steeds groeiende en volwassen wordende organisatie, dat je zulke procedures in place hebt. Maar waar ik wel heel erg uitdaging in zie, is dat iedereen heeft een LinkedIn profiel, dus een profielfoto. Er is heel veel informatie te achterhalen op het internet, zelfs 06 nummers. Dus een CEO imiteren middels een WhatsApp bericht, waarbij een foto van de LinkedIn af is gehaald en de naam gewoon goed gespeld is, want die staat op LinkedIn ook correct. Ja, dan wordt het ineens voor medewerkers een sms'je of een WhatsAppje van een CEO of een ander C-level. Hè? We noemen het intern als CXO, want alle C-level wordt vaak wel getarget. Dat wordt wel heel lastig en mensen vinden het ook wel interessant. Stuurt nou zo iemand mij een sms'je? Die was geneigd om daarop in te gaan. En die fraude is nog moeilijker, want dat gaat via telefoons en soms zelfs op privénummers. Want ja, wellicht ben jij wel eens op allekabels.nl gehackt, is jouw account daar gelekt, zeg maar. Ja, dan hebben hackers dat allemaal gescrapt, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dus die zien we ook wel voorbij komen. Die zijn terug naar awareness, moeten we daar toch wel heel hard op duwen.
Ja. En hoe zie je zo'n CEO-fraude? Hoe zie jij en het jouw team dat, zeg maar? Kun je dat aangeven?
Ja, hoe wij dat zien. Kijk, als bedrijf wil je graag dat je zoveel mogelijk geïnformeerd wordt als een collega iets meemaakt of een incident ervaart. Dus we hebben een strak incident-meldproces op onze interne pagina's waar je incident kunt melden. We hebben zelfs een eigen telefoonnummer waar je wat 24/7 beantwoord wordt om je incident te melden. Dus op die manier komt dat tot je. En uiteindelijk soms ook gewoon sms'jes of WhatsAppjes doorgestuurd, e-mailtjes doorgestuurd. Maar we hebben wel een heel duidelijk in de awareness zitten, meld het. Want als wij zien dat iets vaker voorkomt, kun je daarop acteren. Kun je extra informeren soms als het echt de spuigaten uitloopt.
En wanneer weet je het? Wanneer denk je van, ja, nu heb ik echt een probleem?
Dat is wel een hele leuke. Want als security officer moet je ook voorkomen dat je continu paniek zaait of dermate veel informatie ventileert dat de aandachtspannen ervan afvallen.
Ja, daar heb je hem weer.
Precies, ja. Oh god, weer zo'n bericht. Ja. Dus het is altijd zoeken naar welke attentiewaarde heeft het, wanneer heeft het echt zin. Dus bij een enkele CEO-fraude of twee of drie, dan gaat het nog niet zo snel dat we direct de hele organisatie informeren. Maar als het, ja, kan je niet precies de aantallen. Dat is ook een, laten we zeggen, vingerspitsen gevoel. Dat je denkt, oh, van meerdere hoeken of kanalen zie ik iets en dit vinden we voldoende om er wat...
Ja, een trend of zo.
Ja, een trend of meerdere kanalen waar je die informatie van krijgt. Zoals dat vaktermen zeggen, threat intelligence. We hebben meerdere kanalen waar we onze informatie vandaan halen. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan kan dat.
En AI, hè, kan je ook inzetten.
Zeker.
Dan komt die vraag.
Zeker. Ook voor the good, hè. We gebruiken het ook daarom. Voor. Ja, absoluut.
Precies, daar kun je het ook voor inzetten, geloof ik graag.
Maar dan hebben jullie als het ware een soort zenuwcentrum waar dat verzameld wordt. En dan wordt dat afgewogen en zo moet ik het zien.
Ja, ja, het is eigenlijk altijd een risicoafweging en kansmaal effect. En effect is nog wel goed in te schatten. De kans is wel wat ingewikkelder. Dat is ook wel eens lastig. Dat moet je goed doen. Ook af en toe wel durven om in te grijpen. Soms wordt gezegd, ja, maar als we dan ingrijpen, dan gebeurt er dit. Kan, maar als de kans heel toch groot lijkt en de impact groot is, dan moet je soms ook een lastige beslissing nemen. En ook niet altijd met alle informatie. En dat vind ik wel eens uitdagend in ons vak, ook leuk. Soms moet je met de minimale set aan informatie toch een beslissing nemen om te kijken om het veilig te houden of om een actie uit te zetten.
Ja, precies. Ja, het is interessant. En ik maak toch even het brugje, Thijs. Jij stipt hem al aan. Artificial intelligence, hè? Een onderwerp wat denk ik voor security officers lastig is, of niet?
Ja, die is... goed, daar hebben jullie vast in de podcast over gehad. Dat is de meest snel ontwikkelde techniek ooit. We hebben allemaal dat leuke plaatje wel eens gezien. Hoe lang de telefoon erover deed, hoe lang andere dingen erover deed, hoe lang een bepaalde pornosite erover deed. Die was destijds heel snel. Nou, AI heeft alle records verbroken. En dat doet het bij ons ook, in ons eigen vakgebied. Wat je ziet is dat, doordat het zo snel gaat, is dat veel oplossingen in de start-up, scale-up hoek zitten. We kennen allemaal start-up, scale-up. Dat is snel body vergaren. Maar basiszaken als security, privacy, is niet bij elke start-up en scale-up even hoog op de prioriteitenlijst gezet. Dus dat is zoeken. En voor onszelf hebben we daar ook, je hebt wat wetgeving die ons daarin stimuleert. Denk weer aan de NIS 2, maar denk ook gewoon aan de AVG. Als je iets met privacygevoelige gegevens doet, dan moet je dat toch echt wel in je verwerkingsregister zetten. Een data protection impact assessment, een DPIA doen. En ja, ik denk dat veel organisaties op sommige vlakken daar snel aan voorbij gaan. Wederom wat we al zeiden, hè, die balans. Je wilt toch ook graag snel meters kunnen maken met sommige applicaties. Want dat, ja, je ontkomt ook niet aan om dat wel goed te doen.
Dus, dan de praktijk. Hè. Kijk, ik die wetgeving, ik krijg er wat van mee, omdat ik toevallig bij deze organisatie werk. Maar ik ben marketeer en ik wil graag zoveel mogelijk testen en pionieren als er iets nieuws komt.
Oftewel, niet dat security zoveel...
Ja, dat is ondergeschikt belang voor een marketeer, toch?
Zeker. Het moet gewoon werken.
Nee, want de kans dat ik een fout maak is groot. Ook onbewust natuurlijk uit nieuwsgierigheid. Je zei het zelf al, hè. Hoe ga je daarmee om? Wat is dan de truc om toch medewerkers in toom te houden?
Ja, ik denk dat dit een antwoord is wat niet met goed of fout te beantwoorden is. Ik denk dat dat op gevoel gaat, ook op een stuk waar is de organisatie aan toe. Intern hebben we deze discussie gehad. We hebben verschillende methodieken. Hè. De technieken tegenwoordig zijn best ver, waardoor je wel zou kunnen zeggen, ik wil alle AI, alle large language models waar je, of gratis varianten waar je informatie instopt, wil ik blokkeren. Maar is blokkeren dan de juiste oplossing? Ja. Kijk, wat mensen soms vergeten is, zoals de Amerikanen zeggen, there is no free lunch. Dus op het moment dat je een gratis AI gebruikt, dan betaal je niet met geld, maar betaal je met de informatie. En dat is voor een organisatie lastig, want je bent je grip kwijt. En eigenlijk zeggen ze vanuit de NIS 2, ja, je moet wel wat grip houden op jouw data. Ik denk dat het in ieder geval verstandig is dat je met kaders werkt. Dus de gebruikers de kaders geeft waar ze in kunnen acteren. Want elke applicatie benoemen lukt je niet, want volgende week zijn er weer 10 nieuwe en zijn ze of overgekocht of een andere naam. Dus het is heel belangrijk om kaders te scheppen. Mensen ook de risico's te laten begrijpen. Dus als jij bedrijfsinformatie, projectinformatie, financiële informatie, privacygevoelige informatie in ChatGPT vraagt om er een Excel van te maken. Ja, dan kan het dat de overbuurman een vraag stelt aan ChatGPT. Wie werkt er bij je organisatie A? Ja, dan krijgt hij waarschijnlijk het antwoord.
Die kans is groot, ja.
Ja, precies. Dus... Ik denk niet dat er een goed of fout is, Frank, maar de kaders minimaal. Ja, waar het kan, kun je wat techniek gebruiken om wat dingen af te zwakken. Ik durf er eentje te geven die we zelf ook wel gebruiken. Is, we weten dat er een aantal landen zijn die echt onveilig met je informatie omgaan. Maar je kunt ervoor kiezen om alle informatie die geüpload wordt naar datacenters in zo'n land, ja, die kun je blokkeren. Om maar even een suggestie te noemen, zeg maar.
Precies. Ja. Daar sluit je maar van aan de voorkant, als het ware.
Ja. Precies, ja. Precies.
Dus een strak beleid is eigenlijk... En hoe dat er precies uitziet, dat bepaal je zelf. Met deze kennis in het achterhoofd eigenlijk.
Ja, want je wil uiteindelijk de organisatie ook niet te veel remmen. Hè? Want iedereen zoekt zijn voordeel, zijn concurrentievoordeel in AI op dit moment. Dus als je security officer te hard remt, dan kom je op dat bedrijfskundige stukje. Dan komt daar de discussie op poppen. Dus het is een balans. En ik zeg, er zit niet een goed en een fout. Moet passen bij de organisatie, bij de goede wens, bij de innovatiekracht of innovatiewens.
Ja, we hebben het in onze vorige podcast-serie hebben het ook vaak gehad over shadow AI of shadow IT. Ja. Dat is natuurlijk het gevaar wat op de loer ligt. Heb je daar een beeld van binnen de organisatie van Unica? Is dat in kaart of is dat lastig om dat te zeggen?
Techniek geeft wel steeds meer inzicht. Als je naar privacy kijkt, moet je daar wel heel voorzichtig mee zijn. Techniek houdt daar ook wel rekening mee. Dat je wil niet te ver in het privé gedeelte van die gebruiker komen. Maar we kunnen wel zien hoeveel verkeer er bijvoorbeeld naar een bepaalde dienst gaat. En daarmee kun je wel afleiden van, oké, we hebben hier een hoger risico of een lager risico. Dus er zijn best veel tools, ook wel in de basisfunctionaliteit van bijvoorbeeld Microsoft technologie, waarbij je wel wat inzicht kunt vergaren. Ja.
Dat is een mooi stapje, hè? Van mijn volgende vraag hierin. Van, hoe beoordeel jij het Microsoft-ecosysteem op het gebied van security op het moment?
Hoe beoordeel ik dat?
Beoordeel jongen? Dat? Ja, wat vind je daarvan?
Een cijfer graag.
Ja, een cijfer graag. Ja, precies. Ja. Nou, laten we met een redelijk recente ontwikkeling beginnen. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Het heeft mijn inziens nu.nl, of ik heb het niet gezien op nu.nl, maar er is een enorme reorganisatie geweest bij Microsoft. Ja. Wereldwijd zijn er meer dan 9000 mensen naar huis gestuurd. De geruchten gaan, en ik zit niet zo heel dicht bij het vuur, maar de geruchten gaan dat men zelfs AI heeft ingezet om te kijken wie er dan hoe dat eruit ziet van mensen die wat er later gaan, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen, nou, vrij vertaald, we let them go. Maar als je dan kijkt hoe ze de reorganisatie hebben aangepakt en wat daar uitkomt, zijn er drie belangrijke pillars, zoals Microsoft dat noemt. En een daarvan is cloud. Nou ja, dat kennen we. Office 365, Azure. De tweede is AI en bedrijfsapplicaties. Dus denk aan Copilot en Dynamics. En de derde laat zich invullen. Security.
Klopt.
Als we dan kijken naar de ontwikkeling die Microsoft gemaakt heeft de afgelopen jaren. En laat ik je bij deze even stellen. Ik heb geen aandelen in Microsoft. Ik ben geen MVP. Ik heb geen banden met Microsoft. Maar zien we wel dat bij Microsoft enorme stappen gemaakt zijn. En dat de focus van aardig op security, dat eigenlijk volledig op security is gekomen. Dus hoe beoordeel ik dat? Ik denk dat ze daar hele mooie stappen maken. Ook hierin is toch wel de discussie, wat is goed, wat is fout? Er zijn meerdere zienswegen. Hè? We hebben de mensen die zeggen, we moeten alles in een single pane of glass hebben. Dus één omgeving. En anderen zeggen, nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Daarmee hang je aan één techniek op. We moeten naar best of breed. En we pakken allemaal verschillende producten. Ja, de inkies voor A en B. Ik denk niet dat daar een echte goed of fout in zit. We zien alle bedrijven een keer een zogenoemde poepoe hebben. Hè? CrowdStrike, een tijd geleden. Dan zie je echt wereldwijde impact. Microsoft heeft ze ook gehad. Ook met security middelen die toch wel iets te zwaar ingrepen, wat immense impact had wereldwijd. Maar ook andere producten als firewall partijen als Palo Alto, Fortinet, ze hebben allemaal hun momenten. Dat gaan we blijven zien en dat houden we ook.
Dus eigenlijk hoor ik je zeggen van, ze hebben flinke stappen vooruit gemaakt. Als je het beoordeelt vanuit jouw en je ziet eigenlijk dat ze fors op daarin op investeren. En wat jou betreft gaat het de goede kant op?
Nee, het gaat absoluut de goede kant op. Wat je ziet is dat ze al die technieken integreren, de inzichten beter worden. Er worden echt een data gedreven, alles wordt data gedreven, maar ook in security. En doordat je al die data hebt, kun je ook heel snel inzichten gaan brengen. En denk aan, zoals dat zo moet noemen, tech path. Dus waar, het is niet meer traditioneel van er zijn virus op, nee. Via welke stappen kunnen ze verder in je organisatie komen? Ja, dat doen ze heel erg goed. Daar zijn ze goed in de markt. Ik zie ze, nou ja, laten we het even wat objectiever bekijken naar Gartner. Jullie vast niet onbekend. Uh-huh. We staan op verschillende vlakken daar echt wel in het leader kwadrant. Dus ja, ik denk dat ze goed bezig zijn en dat er ook echt mooie producten komen. Ja.
En binnen Unica wordt er veel gebruik gemaakt van Microsoft?
Wij maken onder andere gebruik van Microsoft. Ja. Wat dan een leuk is, we hadden het in de voorbespreking al over. Het is tegenwoordig gevaarlijk om precies te roepen welke technieken je allemaal gebruikt. Er wordt nog wel eens een cv of een vacature geplaatst. En dan staat dan in, heb jij ervaring met product A, B, C, D, E. En daarmee heb je eigenlijk al een deel van je verdediging of een deel van je IT-omgeving vrijgegeven. Dus je ziet daar wat terughoudendheid in komen. Dus ja, we maken gebruik van Microsoft, maar zeker niet de enige techniek die we inzetten.
Altijd op meer dingen inzetten, ja.
En wat kunnen organisaties doen, wat jou betreft, Gijs, als je kijkt naar de toekomst, de komende periode, wat zijn de belangrijkste stappen die ze wat jou betreft moeten nemen? Als je het hebt echt over een cybersecurity positie te verbeteren, laat ik daarvoor dus even een wat gerichter op hun eigen directe positie.
Ik snap wat je zegt. Dat is natuurlijk wel branche verschillend en ook formaat organisatie verschillend. Een advies is natuurlijk voor een organisatie als een Shell een heel ander advies dan dat ik een MKB-installatiebedrijf op de hoek bedoel.
Nou, maar laten we die laatste als voorbeeld nemen. Nee, of misschien wat grotere, maar we gaan even uit dat Shell het aardig voor elkaar heeft.
Ja, we denken altijd dat grote organisaties aardig voor elkaar hebben. Dus laten we die inderdaad even, die aanname even intact. Dan komen we bij wat kleinere organisaties. Nou, er gaat op dit moment een soort buzz op LinkedIn rond. Dat is trouwens ook een van het enige social media medium dat ik dan nog gebruik als security officer. Maar er gaat een buzz rond, cybersecurity is dead. En dat is op zich een interessante constatering. Want wat ze eigenlijk zeggen is, ja, er zijn best wel bedrijven die hebben echt wel hun best gedaan. En die hebben echt veel security maatregelen genomen. Veel dure producten aangenomen. En al die vakgebieden, we hadden het over awareness, threat intelligence. We hebben het net over Microsoft gehad. Hè? Dan kun je denken aan antivirus. En toch worden ze gehackt. Dus heeft het nog wel zin om miljoenen euro's of dollars in die oplossingen te kieperen?
Of moet ik het accepteren, zeg jij?
Nou, nee, dat dan ook nog niet. Want de impact heeft ook laten zien dat er sommige bedrijven niet meer van kunnen recoveren. Die gaan failliet. Er was de laatste nog een in Duitsland, een wat traditionele fabrikant, die niet meer te boven kon komen. Ik denk dat op dit moment nog steeds belangrijk is om alle basiszaken goed op orde te hebben. Het NCSC, dat is het Nederlandse Cybercrime Center, die heeft dat heel netjes op papier gezet, ook voor het MKB. Dus ik wil ook zeker mensen stimuleren om daar te kijken. Maar daar zitten 5 belangrijke zaken in. En dat is dat je je risico's begrijpt. Dus als jij bepaalde werkzaamheden doet en daar kunnen risico's aan zitten. Of je komt bij bepaalde klanten, een defensie of een bank of iets. Dat je die risico's herkent, dat je daar ook op acteert. Soms kan het ook nodig zijn dat je dus een analyse doet in je bedrijf. En dan noemen ze een factor business impact analyse. Maar kunnen we ook even heel simpel terugbrengen van oké, ik heb een projectenproces en een serviceproces. Wat is daarvoor nodig om mijn mensen de weg op te krijgen? En als er iets stuk gaat, wat ga ik dan doen om ze weer op de weg te krijgen? Dus allemaal dure Engelse vaktermen, maar we moeten gewoon met een boerenverstand naar kijken. En dan kom je als bedrijfseigenaar wordt het echt wel duidelijk waar je risico ligt. Nou, awareness hebben we over gehad. Heel belangrijk, nog steeds de mensen trainen en mensen de op de hoogte brengen van die risico's die je ziet.
Nieuwsgierigheid bedwingen. Heb je al
precies,
gezegd.
De nieuwsgierigheid bedwingen. En dankjewel.
Dat is lastig, erg.
Zeker als marketeer.
Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik al. Daarom vraag ik nog even extra.
En je hebt waarschijnlijk ook 100 nieuwsbrieven in de week, of niet?
Minstens.
Ja, precies.
Ja, je moet eens weten hoeveel je te verstuurt. Dat is helemaal niet te doen, hè?
Ook daar moet je mee oppassen.
Oh.
Nee, gekheid. Techniek blijft belangrijk, dus die antivirus, het monitoren. Gelukkig zie je wel dat al die technieken vaak... vergelijken met de Formule 1. Daar worden al die dikke technieken ontwikkeld. En uiteindelijk heb je in je Ford Focus ook gewoon Adaptive Cruise Control zitten ondertussen. En radardetectie, als je ergens te dicht in de buurt komt, dat die meer remt. Dus de technieken die zijn ooit op het hoogste niveau ontwikkeld. En dat zie je met security ook. Daar zien we ook gewoon de monitoring tools betaalbaar en beschikbaar worden voor het MKB. Dus gebruik ze dan ook. Zorg dat je je systemen update. Dus die techniek is belangrijk. Ik pak er nog even 2. Eentje daarvan is wel een leuke. Er wordt wel eens gezegd, een hacker hackt niet zozeer meer. Die breekt niet in, maar die logt in. Dus het is veel makkelijker om een wachtwoord, gebruikersnaam, misschien wel zelfs een MFA-token te stelen of er tussenuit te vissen en daarmee in te loggen als gebruiker. Dan wordt minder snel gedetecteerd. Dat is vaker wat valide gedrag. Dus zorg dat je toegang tot je IT goed op orde hebt. En ik weet het wel, die multifactor authenticatie, ja, dat is een extra stap, maar is o zo sterk. Nog steeds vandaag de dag. Dus heb je dat nog niet? Bij deze durf ik wel te zeggen, 2025, shame on you. Ga dat vanmiddag nog fixen.
No brainer. Ja.
Ja.
Dat is wel leuk, want ik heb nog een laatste vraag voor Gijs. En dat is eigenlijk, ik denk dat hij me al beantwoord heeft, Frank. We hebben hem natuurlijk voorbereid, deze laatste vraag voor Gijs.
Kom maar door.
Je zou een eigen IT-bedrijf kunnen starten, hè? En als je dat nou doet, wat zou dan de eerste security maatregel zijn die jij toepast?
Als die er nog niet is, is MFA dat?
Ja, nee, daarom. Als je hem start, dus dat is, denk ik, als ik jou al zo hoorde, wel de belangrijkste die je zou moeten doen.
Dat is echt een van de belangrijkste. En even goed naar mijn backup kijken. Want we hebben het nog niet helemaal echt over gehad, maar het is je moet zorgen dat je ook de mogelijkheid hebt om terug te komen naar zo'n incident.
Herstel, ja, ja.
Herstel, precies. En dat is oefenen. Dus kan zijn simuleren, het testen of je backup wel werkt. Dat kan ook heel simpel zijn. Hè? Kun je IT-leverancier vragen, wil je die backup terugzetten? En dan is die server daar het staat. Kijk ook even of je ook echt een applicatie kunt starten of de data ook wel recht op staat. Want dat is dan wel van belang. Maar dat zijn simpele stappen. Dus Er zijn die vijf stappen waar we het net hebben over hadden, dat met die op zak zou ik als IT-bedrijf, als securitybedrijf, bij mijn MKB-klanten komen. Nou, dat is in ieder geval de basis, dat gaan we regelen.
Hartstikke leuk. Hey, we zijn aan het einde gekomen van deze nieuwe podcast. Dat is een hele andere podcast dan we eerder hebben gehad, volgens mij, Frank.
Zeker, maar minstens zo leerzaam.
Ja, ik wil zeggen, ben je flink wat wijzer geworden?
Absoluut.
Ja. Heel goed, ja, ik ook. Gijs, hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hierbij.
Geen dank, dank voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan en wellicht nog tot een volgende keer. Heel leuk dat je dit wilde doen. Dankjewel.
Yes.
Gijs, dankjewel.
Joep.